Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Sama Sama aan tafel,
waar plekken gereserveerd worden om samen de rijke smaken en verhalen uit de Molukse cultuur, maar zeker ook van andere culturen, te proeven.
In dit programma schuiven we niet alleen aan voor een goed gesprek, maar duiken we diep in de tradities,
muziek, geschiedenis
en gastvrijheid van verschillende gemeenschappen.
Op zoek naar identiteit, op zoek naar verbinding, want samen aan tafel,
ja, dat is pas gezellig.
Wij zijn
Sam Tanate
en Sarah Sertian.
En dit is Sama Sama aan tafel.
En vandaag staat op het menu...
Thuis in herdenken. Goedenavond allemaal. Hopelijk zitten jullie op deze zondagavond lekker met een kop warme thee en misschien wat pandancake op de bank of aan een heerlijke rijsttafel. Welkom bij Sama Sama aan tafel, wat in het Maleis betekent samen aan tafel. Ik ben Sam Tanate. En dit keer geen Sarah Sahertian, maar Mathies Florentines.
Goedenavond.
Wauw.
Ja, hey. Over een maand herdenken wij 75 jaar Molukker in Nederland. Maar vandaag staan wij alvast stil bij deze aankomst.
75 jaar van aankomst, aanpassing, strijd, veerkracht, pijn, trots en ontwikkeling.
Wat heeft die geschiedenis ons gebracht?
Wat heeft het veranderd in Nederland, in onze gemeenschappen, in onszelf?
En hoe kijken wij vandaag de dag naar die 75 jaar?
In deze uitzending blikken wij terug, maar kijken wij ook vooruit.
We staan stil bij herdenken, tentoonstellingen en boeken.
Wat betekent het om onze verhalen te vertellen?
Wat gebeurt er als een idee, een herinnering, een gevoel vorm krijgt in een boek, een tentoonstelling of in een gesprek?
Deze aflevering draait om ontwikkeling.
Van een idee naar vorm.
Van zoeken naar vinden.
Van herinnering naar doorgeven.
75 jaar Molukkers in Nederland.
Wat nemen we mee?
Wat laten we achter?
En waar gaan wij zelf naartoe?
Vanavond beginnen wij met een gast, een hele speciale gast, want deze gast is al eerder bij ons in de uitzending geweest. Dit keer alleen niet live, maar bellen we haar in. En dat is natuurlijk Eva Metselaar. Is Eva Metselaar al aan de lijn?
Hi, ja zeker. Ja. Ik luister al rustig mee.
Goedenavond.
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 Hey. Hoi Eva. Nou, kijk, ik denk dat bijna iedereen het al weet, maar jij hebt een boek geschreven waarin jij je eigen zoektocht ontcijfert over je Molukse identiteit. Hè? Waarin je ook met verschillende Molukkers in gesprek bent gegaan. En al deze gesprekken heb jij gebundeld om het boek De Molukse Lente te schrijven. Een ode aan Moluk zijn en het omarmen van het generationeel trauma. Deze lanceer jij op 14 maart.
Klopt toch, wat we allemaal zeggen?
Ja, klopt helemaal.
Ja, op 14 maart dus lanceer je het boek. Kun je ons meenemen in waar het boek over gaat? Hoe dit idee is ontstaan? Wanneer wist je dit verhaal moet verteld worden?
Ja, nou het begon eigenlijk allemaal bijna 2 jaar geleden inmiddels. Ik moest bijna afstuderen van de studie journalistiek. Dat heb ik gedaan in Utrecht. En voor het afstuderen mocht je eigenlijk een eigen productie maken. Dus dat mocht van alles zijn. Van een podcast tot een lang artikel schrijven. En ik koos ervoor om eigenlijk een boek in concept te ontwikkelen. Want je hebt een half jaar om af te studeren. En dat zou wel echt heel erg veel worden om in een half jaar een heel boek te schrijven. Daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Daar heb ik het concept ontwikkeld voor dit boek. En dat kwam eigenlijk voort uit mijn eigen persoonlijke nieuwsgierigheid. En omdat ik zelf heel erg tegen mezelf aanliep. Op dat moment ervaarde ik heel veel stressklachten. Dus ik had daar hulp voor gezocht bij onder andere de huisarts. En daar kreeg ik elke keer een beetje op de oppervlakte handvaten voor. Wat alsnog heel fijn was, maar ik merkte dat er iets diepers aan de hand was. En door heel veel gesprekken, ook met vrienden en ook met mensen uit de gemeenschap, toen kwam ik er eigenlijk bij het begrip generationeel trauma. Mm. En dat is dan ook waar het boek over gaat. Het gaat over generationeel trauma binnen de Molukse gemeenschap in Nederland, maar dan wel gefocust op hoop en de toekomst. Dus we hebben dat trauma, het klinkt heel negatief,
ja.
Maar ja, ik wil kijken naar de toekomst en vooral de hoop die eruit is gekomen.
Ja, want dit heb je ook heel mooi verwoord op je website. Het boek is belangrijk omdat het licht werpt op de impact van een generationele trauma binnen de Molukse gemeenschap in Nederland, terwijl het ook juist onze veerkracht laat zien. Nou, nu ben ik heel erg benieuwd, wat is die veerkracht van die Molukkers?
Ja, dat we gewoon maar blijven gaan. En dat is ook het moment, nou ja, wat ik eigenlijk zelf meemaakte, dat ik dus maar bleef gaan en daardoor dus heel erg tegen mezelf aanliep. Dus er zit echt een heel stuk kracht in. Maar ja, je moet daar een soort balans in vinden. En ik denk dat velen van ons die niet, ja, dat hebben we gewoon nooit geleerd van onze ouders. Die veerkracht is gewoon er voor elkaar zijn. En voornamelijk in alles wat we doen, onze cultuur meenemen.
Ja, ik hoor je ook vooral heel veel, inderdaad veerkracht, hoop, ontwikkeling. Maar toch gebruiken wij, jij ook, in je boek het woord generationeel trauma. En als we kijken naar de Nederlandse vandalen, hè, dan heeft een trauma altijd een negatieve ondertoon. Jij zegt dat generationeel trauma niet altijd dus negatief hoeft te zijn. Waarom gebruik jij, wij, hè, dan het woord generationeel trauma?
Omdat dat in deze zin wel eigenlijk gewoon is opgelopen. We hebben een collectief trauma opgelopen als gemeenschap. Dat herdenken we 75 jaar later dat we hier nog steeds zijn. Maar ik denk dat er uit dat trauma iets moois kan komen. Dus ik zeg niet dat we het niet hebben meegemaakt of dat het niet heel erg negatief is geweest. De geschiedenis kennen jullie ook. Dat kan ik nog wel een keer herhalen, maar ik denk dat de luisteraars dit ook wel weten. Dat is per definitie pijn en dat is per definitie trauma. Maar wat ik wil belichten met het boek is dat het nu dus bijna 4, al zelfs 5 generaties dat we al verder zijn.
Ja.
En dat er dus nu ook mooie dingen worden gemaakt. Niet alleen vanuit, ik wil dan niet zeggen vanuit het trauma, maar wel vanuit die pijn. En soms ook helemaal niet meer vanuit die pijn, omdat dat dus al verwerkt is.
Mooi. Heb je hier een voorbeeld van? Van iemand die je hebt geïnterviewd? Of misschien je eigen?
Ja, zeker. Ik heb 10 mensen geïnterviewd van de derde en vierde generatie. Een heel mooi voorbeeld, en dat ga helemaal aansluit bij jullie, is natuurlijk onze eigen Sarah. Zij komt ook voor in het boek met haar eigen verhaal. En zij is er onder andere de spoelang mee kunnen maken. Dus vanuit het identiteitszoektocht die zij dan heeft gehad en die ik heel erg herken bij haar en ook bij mezelf, heeft zij dus een heel mooi theaterstuk kunnen maken. En ik heb uit mijn zoektocht en ik heb het gevoel dat een zoektocht in ieder geval altijd wel een beetje gepaard gaat met pijn. Heb ik het boek kunnen schrijven. Ik heb Younes Polnaya geïnterviewd, die ook theatershows en films ermee heeft gemaakt. Zo kan ik nog wel even doorgaan.
En wat was dan het meest verrassende wat je hebt gehoord in die 10 interviews?
Dat iedereen er toch wel een beetje op zijn eigen manier mee omgaat. Je verwacht het wel. Maar dat ik er eigenlijk bij elk verhaal en elk interview dat ik heb gehouden en heb opgeschreven, leerde ik wel weer wat nieuws. Met hoe mensen zeg maar naar de wereld kijken, hoe onze eigen gemeenschap naar de wereld kijkt. En juist daar haalde ik ook heel veel positiviteit uit. Want voor mij voelde het bijvoorbeeld allemaal heel zwaar, de geschiedenis en het verraad en alles wat daarbij kwam kijken. En door met deze mensen in gesprek te gaan, en dat is ook natuurlijk waar ik ook een beetje naar zocht, is ik wilde gewoon weten hoe doen anderen dit? En dan hoopte ik dat ik daar dus een bepaalde inspiratie uit kon trekken om zelf ook mooie dingen te gaan maken. En dat is gelukt.
Ja, ik heb niks anders te zeggen dan sowieso Eva super trots op dat je dit hebt gedaan. En je kan er heel erg mooi om vertellen. En ik denk dat dit echt een aandeel is aan voor de Molukse gemeenschap. En dat als we terugkijken naar 50 jaar Molukkers, dat dit echt iets heel moois is wat we hebben. Ja, wat we nog ook kunnen doorgeven, wat verder ontwikkeld kan worden.
Wat is, sorry dat ik je onderbreek, maar ik ben heel erg nieuwsgierig. Wat is jouw wens met het boek?
Ik wens dat sowieso iedereen uit de gemeenschap het gaat lezen. Maar ook dat het breder dan dat wordt ontvangen. Ik denk dat het niet alleen voor de Molukse gemeenschap belangrijk is, maar ook voor mensen met een andere etnische achtergrond. En zelfs ook voor Nederlanders. En wat ik voornamelijk wens is dat elke lezer, jong of oud, of wie dan ook het boek oppakt, dat hij de verhalen leest. En misschien wel uit meer dan één inspiratie kan trekken. Of hoop kan trekken. Of kan denken, ik ben niet alleen in de gevoelens die ik heb.
Ja, mooi.
Prachtig. Ja. Ik kan niet wachten om het te lezen, in ieder geval.
Want zoals gezegd, op 14 maart lanceer je boek. Waar kunnen we je... Hoe wordt die lancering? Kun je ons meenemen in dat proces? Want ik weet ook dat hier iemand aan tafel daar ook aanwezig is.
Zeker, ja. Zeker. Want Lieve Sam die gaat ook zingen op de boeklancering. En daar kijk ik echt super erg naar uit. De boeklancering is dus bij Museum Maluku. Dus het is ook een beetje in samenwerking met het museum. Op 14 maart in de middag... voor meer informatie kan ik u sowieso naar Museum Maluku verwijzen of naar mijn eigen site, metselaarmedia.nl. Maar zo'n heel proces van een programma in elkaar zetten was nog ook wel weer wat lastiger dan ik dacht. Ik moet zeggen, überhaupt het boek schrijven was lastiger dan ik dacht. Ik ging er eigenlijk best wel nuchter in met het idee van, ik heb nu het concept ontwikkeld met mijn afstuderen. Ik ben nu afgestudeerd, dus heel fijn. Ik ga wel gewoon kijken hoe ver ik kom met het schrijven. En ik moet ook eerlijk toegeven, als ik had geweten hoe erg ik tegen mezelf nog een keer aan zou lopen, hoeveel ik eigenlijk zou leren, weet ik niet of ik het gelijk had gedaan. En hetzelfde geldt eigenlijk met de boeklancering en het programma door me heen bedenken. Er komt gewoon veel meer bij kijken, maar ik kijk er super erg naar uit. Ja. En wat ik dus al een beetje kan zeggen is, Sam komt zingen. Ik ga een stuk voorlezen. Ik ga een stuk vertellen over hoe de cover tot stand is gekomen. En dat is misschien ook wel de grootste les die ik van heel veel mensen die ik heb geïnterviewd uit het boek heb mogen leren. Is dat zij zeiden van, we moeten meer die samenwerking opzoeken met mensen op de Molukken daar. Mm-hmm. En iets minder het gevoel hebben dat wij ze moeten helpen. Want ze kunnen heel erg prima voor zichzelf zorgen. Maar er zijn heel veel samenwerkingsmogelijkheden.
Het klinkt ook vooral om aan te haken op je eerste gedeelte. Heel veel werk, en dat geloof ik 100%. Dat je ook bij een soort van, had ik dit moeten doen? Dat is dan mijn vraag. Zou je het nog een keer doen?
Ja, 100%. Ik zou het 100% nog een keer doen. Ook al weet ik wat het dan met zich mee zou kunnen brengen. Wat het met zich mee heeft gebracht. Ik heb er zoveel van geleerd. Ik moet heel eerlijk toegeven dat aan het begin van het hele proces... spookte wel eens een vraag in mijn hoofd rond... ben ik wel Moluks genoeg? Ik heb een Nederlandse vader, een Molukse moeder. Ik ben niet opgegroeid in de wijk. Ik spreek de taal amper. Ik ben nog nooit terug geweest. Weet je wel, je hebt een paar van die uitpunten dat je denkt van... als ik dat doe of dat ben, dan ben ik Moluks genoeg. Maar dat gevoel heb ik nu niet meer, omdat ik dus dit hele project heb gedaan en dit ben doorlopen. Moluks genoeg zijn zit niet in een soort checklist. Het zit in wat je voelt, in wat je doet, in wat je laat zien en ook gewoon in wie je bent. En dat is echt de grootste les die ik voor mezelf heb geleerd.
Ik vind dat een heel, heel mooi antwoord om dit gesprek af te ronden. Dus nogmaals, als je boek wil bestellen, kan dat dus bij via Molukse Lente. Boek Molukse Lente met Eva Metselaar, media.nl. Of metselaarmedia.nl, moet ik het goed zeggen. En ik Precies. zie ook dat je het bij Bruna kan bestellen. Maakt het nog uit?
Nee, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Het kan bij Bruna, het kan bij bol.com en het kan op mijn eigen site.
Wat geweldig. Nou, ik zeg iedereen koop het boek. En dankjewel voor dit prachtig mooie gesprek.
Jullie bedankt.
Dank Eva. Tot 14 maart.
Tot dan.
Doei. Ja, met deze inspirerende woorden kan er niet iemand ontbreken. En dat is Bad Bunny. En dat klinkt misschien heel gek. Maar Bad Bunny heeft de laatste tijd ook echt iets gedaan voor de community in Amerika. Puerto Rico, komt hij vandaan toch? Nou, de Super Bowl heeft heel veel losgemaakt. Ik denk dat hij echt door zijn muziek en door zijn presence, door zijn speeches, wat hij ook bij de Grammy heeft gedaan, dat hij echt zijn stem heeft laten horen voor de gemeenschap die zich soms wat onderbelicht voelt. En hoewel niet iedereen daarmee eens is, Trump, maar daar wel heel veel mensen mee heeft geraakt, gaan wij ook naar een lied van Bad Bunny luisteren. Ja, ik weet niet hoe ik die titel uitspreek. DTMF of zo? Als iemand weet wat dat betekent, stuur het maar in de DM. Let's go.
Hoy voy a estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún piensa en ti, yo le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ey, que prendan las máquinas, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber. Y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco, estoy bien loco. Cabrón, guía tú que estás caminando, yo estoy que choco. Estoy bien loco, estoy bien loco. Vamos a disfrutar que nunca se sabe si nos queda poco. Debí tirar más. Gente, los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos pa' la movie y las cadenas. Estamos pa' las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, ¿cómo es que suena?
Ik vind het een lekker nummertje. Ik zat helemaal te dansen hier, ho. Net dus Eva Metselaar. En we gaan zo door naar onze volgende gast. En dat is een Manoa Salampessy. En hij heeft samen met heel veel andere molukkers, de tentoonstelling Ketahanan, Verhalen van Veerkracht, gemaakt in het Noord-Brabants Museum. Daarin vertellen Molukkers over hun geschiedenis in Nederland. De tentoonstelling heeft kunstwerken, historische objecten, foto's, videoverhalen en is dus samen met de gemeenschap ontwikkeld. In de tentoonstelling zien wij hoe divers de gemeenschap is, waarom meerstemmigheid belangrijk is en hoe nieuwe generaties richting geven aan de toekomst. We hebben aan de lijn Manoa. Hallo.
Goedenavond.
Goedenavond, hi.
Goedenavond. Ja, ik vind het de eerste zin, even kijken hoor. Wordt zichtbaar hoe divers de gemeenschap is, waarom meerstemmigheid belangrijk en hoe nieuwe generaties richting geven aan de toekomst. Ja, dat zijn best wel veel woorden, veel mooie zinnen. De tentoonstelling is dus echt gemaakt samen met Molukkers. Hoe heb jij dat proces eigenlijk ervaren? Had jij het gevoel dat je vanuit jouw positie echt ook iets te zeggen had? Het zijn misschien twee vragen door elkaar, maar...
goeie vraag. Ik denk als eerste antwoord geven op hoe ik het proces heb ervaren. Vooral heel waardevol. En achteraf ook en tijdens het ontwikkelen super dankbaar dat mensen zich kwetsbaar durven op te stellen.
Ja.
Super bijzondere ervaring.
Ja, want we weten allemaal een beetje dat Molukkers het moeilijk vinden om te praten. Hoe neem je ze mee in zo'n bijeenkomst? Als we opeens, we gaan een tentoonstelling maken over jullie, met jullie. Hoe gaan we dat doen? Hoe durven zij zich kwetsbaar op te stellen? Hoe hebben jullie dat aangepakt?
Ja, eerst, we hebben eigenlijk de tentoonstelling in drie fases gemaakt. De eerste fase heel breed uitzetten door een vragenlijst in te laten vullen. En op basis van die vragenlijst zijn we de tweede fase ingegaan. Dus heel anoniem eigenlijk kunnen ze al best veel kwijt. Dat is eigenlijk al wel een stukje veiligheid,
ja.
Zo'n vragenlijst. En waar je het over had net, over wat gelukkig het lastig vinden om te praten. Ja, daar heb je dus wel nog meer veiligheid en vertrouwen voor nodig. Ja, en dat moet je wel echt garanderen in de sessies die erop volgen.
Ja.
En dat deden wij door te laten zien dat wij begrijpen waar de Molukse gemeenschap het moeilijk mee heeft. Moeilijk, hoe gaan we dat uitleggen? Praten is lastig en tegelijkertijd is er een heleboel te vertellen. Laten we het daarbij houden.
Ja, want de titel is Ketahanan, veerkracht. Wat betekent dat woord voor jou binnen de Molukse geschiedenis van 75 jaar in Nederland?
Ik denk dat veerkracht niet alleen het vermijden van tegenslagen is. Of net doen alsof alles altijd maar goed gaat.
Ja.
Ik denk dat veerkracht de kracht is om te buigen zonder te breken. En
mooi.
Dat het niet een persoonlijke eigenschap is, maar dat we dat als collectief doen.
Ja. Over de inhoud, want ik ben zelf nog niet geweest. Wat vond jij persoonlijk belangrijk dat er in de tentoonstelling zichtbaar moest zijn? Is dat ook teruggekomen? Is het geworden wat je had gehoopt?
Ja, wat in ieder geval terug moest komen is dat we niet continu maar terug blijven blikken op het koloniale verleden vanuit het Nederlandse perspectief.
Ja.
Maar dat er inderdaad meerstemmigheid is, dat het niet een afgesloten verleden is. En dat we niet één verhaal vertellen, maar juist veel verschillende perspectieven delen. Dus vanuit die verschillende gemeenschappen binnen de Molukse gemeenschap ook hun persoonlijke verhalen te delen.
En op
dan kom je bij de islamitische gemeenschap uit. Kayese, ja. Tanimbarese gemeenschap, Noord-Molukken. Echt de hele Molukse archipel willen we recht doen.
Ja. En hoe hebben jullie dat vormgegeven in de tentoonstelling? Als je het uit kan leggen aan de mensen die nog niet zijn geweest of die nu iets visueel voor hun moeten zien.
Het blijft radio, dus
blijft
we
radio.
Kunnen niks zien. We kunnen het alleen horen. Neem ons mee in je woorden van wat zien we in de tentoonstelling.
Ja, goed om te weten dat de tentoonstelling bestaat uit vier pijlers, vier thema's. En die volgen een soort licht chronologische volgorde. Dus je hebt niet een tijdlijn van 1600 nog iets tot aan nu. Maar je volgt thema's en de vier thema's zijn van 1 tot met 4. Dekolonisatie, diaspora, veerkracht en toekomst. En met dekolonisatie bedoelen we ook decolonizing en re-indigenizing. Dus dan heb je het niet alleen maar over het pre-koloniale tijdperk of het koloniale tijdperk. Maar je hebt het ook over hoe zorg je ervoor dat je ook loskomt van die koloniale mindset.
Ja.
Dat vloeit dan zo over naar diaspora, dus dan eigenlijk een soort migratie van A naar B, maar ook met diaspora gaat ook gepaard met identiteit en hoe je opgroeit in twee werelden. Jullie hadden het er net over biculturaliteit, hè? Moeder Moluks, vader Nederlands bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, dat brengt een heleboel vragen met zich mee. Dat proberen we te beantwoorden in de tentoonstelling. De laatste twee thema's, veerkracht en toekomst. Veerkracht, het zwaartepunt van de tentoonstelling. Met strijd en verzet en intergenerationeel trauma, waar Eva het net ook over had. En de toekomst is goed voorouderschap. Dus wij staan op de schouders van onze voorouders. Maar hoe zijn wij ook voor de volgende generaties goede voorouders? En zo, als je door de tentoonstelling loopt, dan zie je eigenlijk historische objecten van bijvoorbeeld Museum Maluku. Daarnaast zul je misschien kunst van hedendaagse kunstenaars zien, zoals Finma Atita of Gerald Zaia. En naast deze kunstwerken zul je ook persoonlijke videoverhalen zien van Molukkers uit verschillende religieuze of geografische achtergronden.
En is er nou één object of kunstwerk videoverhaal, foto dat jou, dat ja, niet je favoriet, maar die jou gewoon echt heeft geraakt? Dat je dacht van wauw, ik ben hier wel echt heel erg trots op dat dit er nu staat.
Even kijken. Ik vind een verhaal van Younes Bonai vind ik heel erg mooi. Het gaat over hij vertelt iets over een ereteken, of naar aanleiding van een ereteken. Het ereteken is een object van Museum Maluku. En is uitgegeven aan een soldaat, een knielsoldaat, die ja, heeft gevochten in de decolonisatieoorlog. Politionele acties, heel eufemistisch benoemd, maar eigenlijk was het gewoon een hele bloederige oorlog. En Younes die vertelt daar eigenlijk over hoe hij zijn opa vroeger, hoe hij naar zijn opa keek. En dat beeld is gaandeweg veranderd eigenlijk, omdat hij ook realiseerde dat ze zogenaamd aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden. Hm. En dat zorgt ook wel voor tweestrijd eigenlijk. En Younes vertelt daarin, ik zou die echt aanraden om die in ieder geval te bekijken als je de tentoonstelling bezoekt. Nou, die heeft mij ook echt, echt bewogen. Ik moest gewoon huilen toen ik het, toen ik het zag. Toen we nog moesten editen, color graden, maar toen raakte hij me al. Dus ja. Super prachtig.
Echt. En was dat omdat je jezelf erin herkende? Of wat was het dat het je zo raakte?
Ja, ook wel herkenning hoor. Want mijn beide opa's die hebben ook gediend in het kniel. Je moet realiseren dat bijvoorbeeld Westerling was gewoon een bekende. Westerling is een van de meest bloederige kapiteins eigenlijk binnen het kniel. Heeft niet de beste dingen gedaan. En tegelijkertijd, ja, je bent onderdeel van het koloniale apparaat. Ja. En ik denk onderaan de streep probeer je gewoon te doen wat van je wordt gevraagd. En tegelijkertijd probeer je ook gewoon te overleven. Je probeert voor je gezin te zorgen. Er zitten zoveel dimensies aan vast. Ik heb daar ook best moeite mee gehad om zo naar mijn opa's te kijken. Uiteindelijk onderaan de streep zijn ze allemaal mensen, zoals Younes ook zegt. Zijn het mensen geweest die het beste probeerden te maken van het leven.
Is dat dan ook een... Ja, even, ik vraag me anders. Wat hoop of wens jij dat dan bezoekers Molux en niet-Molux meenemen na het zien van deze tentoonstelling?
Dat er zoveel meer lagen of dat er zoveel meer lagen onder een verhaal of onder een persoon liggen. We zijn niet zo eendimensionaal. Als wat er bijvoorbeeld in de media of in het onderwijs of waar dan ook.
Ja.
Zie je het als een ui die je per laag eigenlijk soort van afbelt. Ik denk dat het zo belangrijk is om dingen van meerdere kanten te bekijken, meerdere verhalen te horen. En dat wij als Molukse gemeenschap binnen of in Nederland, dat wij een van de vele verschillende gemeenschappen zijn. En om die verbinding te zoeken, ik denk dat dat zoveel belangrijker is dan alleen maar op je eigen eilandje te blijven. Laten we gewoon in verbinding staan met elkaar. Laten we elkaar leren kennen, in gesprek gaan met elkaar. Zodat we elkaar ook beter begrijpen dan wat er nu gebeurt, zeg maar, in de samenleving.
Mooi, ja.
Over verbinding gesproken. Het klopt toch dat afgelopen donderdag was de opening, toch?
Ja, ja. Klopt. Afgelopen donderdag was de opening. Sarah was daarbij. Het was heel druk.
Ik zag het op de Insta.
Wat waren de reacties?
Zo, allereerst een heleboel trotse mensen. Ik denk niet alleen trots op mij of op de mensen, zeg maar gewoon trots dat dit verhaal gewoon vanuit ons als gemeenschap verteld wordt.
Ja.
Dat er herkenning is, dat er ook verwerking in zit. Eva had het er net ook over. We zijn nog steeds aan het verwerken, denk ik. En ik denk dat het heel belangrijk is om dit soort dingen te organiseren. En zo'n opening, ja, er kwam zoveel los. Vanaf het moment dat het werd geopend met de Tahuri en de Tifa. Ja, ik wil nog wel één ding uitlichten. Toen die Tahuri's voor de deur werden geblazen, ja, toen voelde ik de wind al een klein beetje opkomen. En toen vervolgens gingen ze naar binnen, begonnen ze in de hal te blazen. En dat geluid, dat ging zo hard. De muren bewogen gewoon en we waren daar echt niet alleen. Het was echt insane hoe dat voelde.
Een beetje een stomme vraag, maar voor een onwetende, wat is een tahuri? Je zegt blazen, is het een trompet? Hoe ziet dat eruit?
Ja, het is een hele grote zeeschelp. En daar hebben ze een gat in geboord om op te blazen, inderdaad. Dus je zie het als een soort trompetschelp. Mm-hmm. Wacht, die ken je wel van Moana, die film.
Ja, nu snap ik hem. Ja.
Ja, en dat gevoel is zo onwerkelijk. Mm. Als je daar staat, het gaat dwars door je heen. En dan komen die tifa's, oftewel die trommels, zeg maar. Daar moet je bij zijn en dat voel je meteen. Dat er iets gebeurt.
En dat er iets gebeurt. Ik kan me ook wel voorstellen dat zeg maar, het ontwikkelen van deze tentoonstelling... dat ook voor jou heel veel heeft gedaan. Of misschien is dit invulling, maar dat het misschien voor jouw eigen verwerking ook heel goed van pas was of onderdeel van was?
Vooral, zeker. De gesprekken die bij mij thuis bijvoorbeeld werden gevoerd met mijn familie. De vliegers van mijn opa die werden bijvoorbeeld weer uit de berging gehaald, werden afgestoft en de verhalen kwamen weer naar boven. Je gaat gewoon op zoek naar andere familieverhalen. En daarin herken je dus dat onze verhalen gewoon in elkaar verweven zijn. Je ziet archiefbeelden waarin je je broers en je neefjes en je nichtjes ziet. Ja, het is zoiets moois eigenlijk om zoiets van dichtbij te mogen meemaken. Mm-hmm. En dat bedoel ik ook met al die lagen. Dat kun je bijna niet allemaal in een tentoonstelling kwijt. En toch... Ja, als je daar staat, dan zijn er weer een heleboel andere dingen waar je aan kunt linken. Zoals de foto die Sarah had gedeeld op Instagram van de verdrenkelingen.
Ja.
Echt bijzondere tentoonstellingen.
En niet om dan niet te vissen naar iets negatiefs, maar ik kan me ook voorstellen, juist als je zoveel verschillende perspectieven probeert vast te leggen in al die verschillende lagen, dat er ook... daar juist een soort van onvrede kan komen. Of dat mensen denken, waarom pak je die laag erbij? Zijn hier ook zulke reacties op gekomen? Of hoe ging je daar dan mee om?
Ja, tot nu toe nog niet. Maar de hele reden waarom we deze tentoonstelling juist wilden maken... is omdat er elke keer dezelfde dingen werden uitgelicht... als het gaat over Molukkers. Dus bijvoorbeeld 1951 wordt uitgelicht, dan de treinkapingen... de rellen misschien nog wel, Satudara... terwijl we zijn zoveel meer dan dat. We zijn zoveel meer dan wat er heel vaak in de media of in musea te zien is. En dat wilden we juist onderstrepen. Dus tot nu toe heb ik eigenlijk nog geen hele slechte of negatieve reacties gehoord. Maar juist reacties van positiviteit en van herkenning. En dat men zich eindelijk gehoord en gezien voelt. En dat het niet over die acties gaat. En dat het niet over... dezelfde standaard verhalen gaat. Maar dat het juist een verrijking eigenlijk is.
Wauw. En hier van tevoren ook geen angst voor gehad... tijdens het proces van het maken? Jawel, oké.
Ja, want je moet je realiseren... dat de grootste groep Molukkers is en blijft ook een grote groep... die heel vaak de ruimte zeg maar neemt. En dat is ook goed, hè? Want ik bedoel, dat verhaal moet gewoon verteld worden. Alleen mijn angst was dat vervolgens ook zou overschaduwen, zeg maar. En de andere groepen zich juist weer minder gehoord voelden. Dus dat was altijd een beetje balanceren. Maar ik denk dat we dat juist wel heel goed hebben gedaan door de balans op proberen te zoeken. En ook te blijven herhalen dat het niet dat het een het ander niet vervangt, maar juist verrijkt.
En dan een andere vraag, misschien een beetje zeg maar brutaal, ook omdat afgelopen donderdag zeg maar de opening was. Maar wat is het volgende? Of staat er al iets op de planning? Wat ga je doen? Is er al iets?
Even kijken. Nou, ik werk nog steeds bij het Noord-Brabants Museum. Deze tentoonstelling doe ik er eigenlijk naast. Naast mijn werk bij het Noord-Brabants Museum. Wat ik wel kan vertellen over deze tentoonstelling is dat er nog een heleboel mooie publieksprogrammering langskomt. Brenda Patipelooi die is keihard bezig geweest om deze publieksprogrammering rond te krijgen. Dus er zijn twee keer kijkenavonden. Dus dat betekent dat je nog net wat beter naar de tentoonstelling kunt kijken. Omdat er ook panelgesprekken worden gevoerd met andere makers. En waarbij je de tentoonstelling vanuit een ander perspectief kunt bekijken. Bijvoorbeeld In het kader van vrouwenemancipatie begin maart zullen wij ook een event zo organiseren. Eentje in het kader van verzet en lichamelijk verzet. Ja, een heleboel toffe dingen. En een familiedag trouwens, begin mei. Dus ik zou zeker...
Veel op de planning dus.
langskomen, ja. Zeker weten. Kijk op de website. Ja.
En dan de laatste vraag. Tot wanneer is deze tentoonstelling te bezoeken?
Deze tentoonstelling is vanaf nu tot en met 31 mei, zondag 31 mei, te bezoeken.
Nou, heel erg bedankt Manoa voor je mooie woorden. Ik heb, kan niet wachten om het te bezoeken.
Ja, zonder dat ik er ben geweest. Ik heb een beeld. Ik ben nieuwsgierig.
Ja, ja, ik ben heel nieuwsgierig geworden. En ja, bedankt voor je woorden.
Goed om te horen. Goed om te horen. Wees welkom. Dank dat ik bij jullie op de show mocht zijn.
Dankjewel.
Oké, fijne avond.
Fijne avond.
Fijne avond.
Wij gaan luisteren naar A Change Is Gonna Come van Sam Cooke. Change Is Gonna Come van Sam Cooke. Jullie luisteren nog steeds naar Radio Oras, Samma Samma aan tafel. Bij ons is aangeschoven in de studio Abigail en Lars. Zij hebben samen, ja, tussen haakjes, nog titelloze Molukse identiteitskaarten ontwikkeld. Met hun achtergrond in het lesgeven en de ervaring van het stimuleren van cultureel bewustzijn zijn zij dit project aangegaan. Nu hebben zij een methodiek ontwikkeld om een gesprek te voeren over de diverse Molukse identiteiten. Door jullie identiteitskaarten kunnen deze gesprekken op een laagdrempelige manier gevoerd worden. Jullie creëren een plek voor de Molukkers om dit gezamenlijk te doen. kunnen jullie iets verder vertellen over
dit?
Ja, welkom. Sorry, ik ben gelijk enthousiast.
Accurate.
Ja.
Ja.
En klopt het wat we vertellen? Moet er nog wat aangevuld worden?
Nee, het klopt. Het klopt. Het klopt ook dat we nog geen naam hebben, Lars.
Ja, dat is eigenlijk heel erg eigenlijk. Maar mochten mensen ook luisteren en mochten mensen toch denken, oh, ik heb een naam. Zeg het alsjeblieft tegen ons, dan kunnen we het misschien gebruiken.
Ja.
En hoe kunnen ze tegen die zeggen? Is het socials? Moet het via ons?
Postduif.
Alles kan.
Nou, misschien worden ze geïnspireerd door dit gesprek. Dus ja. Wie weet komt er naar vandaag.
Loop je weg met een naam.
Ja,
laten we het hopen.
Precies.
Ja, waar kwam deze behoefte vandaan om een Molukse identiteitskaartenset te ontwikkelen?
Zal ik...
Nee, de lied
beginnen, zoals we het altijd netjes doen. Hè? Ja, Lars en ik zijn heel erg op elkaar ingespeeld tegenwoordig.
Ja.
De behoefte kwam eigenlijk uit onszelf. Tenminste, het kwam op ons pad. We hebben samen een jongere set kaarten ontwikkeld. Er is een methodiek, de kracht van het verschil, moet ik ook wel even zeggen. En daar heb ik jarenlang mee gewerkt. Vanuit daar hebben Lars en ik, samen met de studenten en de docenten van MBO op maat, hebben we een jongere versie ontwikkeld en de samenwerking beviel zo goed. Toen kwam ik in aanraking met de UvA, die een groot wetenschappelijk onderzoek aan het doen zijn. En toen hebben wij gezegd, we willen heel graag meedoen. Het onderzoek gaat over de invloed op het kolonialisme en de invloed daarvan op Molukkers en de generaties die wij hier in Nederland hebben. En toen zeiden we eigenlijk, nou, daar hebben we een mooie methodiek voor. Daar zouden we een hele mooie methodiek kunnen ontwikkelen. Maar we vinden het ook belangrijk dat we niet alleen maar komen halen bij de gemeenschap, maar dat we ook iets komen brengen. En het brengen is het faciliteren en ook het in staat stellen tot en de verbinding brengen van gesprekken, door middel van gesprekken. En ja, Lars heeft, geef ik hem weer over aan jou.
Ja, nee, dus wat Abigail eerder zei al. Nou, we hebben al een hele toffe samenwerking gehad om de jongerenkaart te maken, samen met de jongeren vanuit Op Maat.
Ja.
En dat was zo goed bevallen, dat Abigail had mij gevraagd, nou Lars, zullen we het ook doen voor onze eigen gemeenschap? Dus zij had mij gevraagd van, oké, ik heb een nieuw project en wil je erbij bij helpen? En ik dacht meteen, ja, let's go, laten we dat gewoon meteen doen. En eigenlijk de uitgangspunt was vooral voor mij dat het heel erg laagdrempelig was. Dat eigenlijk de symbolen wat ik binnen de kaart gebruik, dat gewoon dat iedereen zich daarmee kunnen herkennen. En voor mij was het belangrijk, als mensen zeg maar binnenkomen en de kaarten eigenlijk zien, dat ze zich eigenlijk meteen thuis voelen. En dat het heel laagdrempelig is.
Ja.
Dus dat was voor mij eigenlijk de uitgangspunt om deze kaarten te maken. En ik weet zeker, elke Molukse persoon zou er wel echt bepaalde elementen in symbolen kunnen herkennen.
Ja.
Ik zie je ook zo kijken naar de tafel. Ja. En op de tafel liggen hele mooie...
Ja.
Ja, ik denk dat dit de kaarten zijn.
Dit zijn
klopt
de kaarten.
Dat?
Dit zijn de kaarten. Ja. Het zijn er 10. Lars en ik hebben echt heel erg met elkaar hebben gespart. Hè?
Ja.
Van welke kaarten vinden we belangrijk? Je kan er ook even naar kijken. Maar vinden wij belangrijk om ook in het gesprek terug te laten komen? En wat vinden wij ook belangrijk? Maar
dus
wat...
elke 10 kaarten heeft een eigen thema?
Elke kaart heeft een thema.
Ja.
Ja. En daar staan ook de termen staan er ook op. En dat is van familiegeschiedenis tot cultuur tot generaties.
Ik heb hier nu een kaart in mijn hand met migratieachtergrond.
Ja.
Zijn kaarten, zeg maar, ja, nogmaals, radio, mensen zien het niet.
Ja.
Hele kleurrijke kaarten, een soort van cartoonachtig. Ja. Wil jij misschien daar iets over vertellen?
Ja, precies.
Ik zal het zeker iets over vertellen. Ja, wat ik zeg, ik heb 10 verschillende kaarten heb ik gemaakt. En wat ik net zei, het uitgangspunt was zo dat iedereen zich gewoon thuis moest voelen. En dus als concept heb ik gekozen, dat alles moest in het soort van natuurlijke habitat moest eigenlijk zich plaatsvinden. En ja, de kleuren die ik eigenlijk gekozen heb, moest gewoon voor mij heel vrolijk zijn. Ik heb het ook gewoon heel erg dicht bij mezelf gehouden. Dus eigenlijk de kleurgebruik wat ik heb gekozen zijn ook gewoon de kleuren die je ook in de huizen op Kekechil kan vinden. Ja. En ik vond het gewoon heel erg vrolijk en heel erg sprekend. En het moest ook een soort van een positieve nota moest het ook, boodschap moest het ook achterlaten. Dus ik heb op die manier probeer ik eigenlijk de kaarten in te vullen.
Maar je zegt, je hebt er een persoonlijke noot aan toegevoegd. Dus ook iets wat... Jij komt van Kijk Chill dus.
Ja, ja.
Hoe is dat om dan dat stukje persoonlijk ook toe te voegen aan deze kaarten?
Ja, eigenlijk al die kaarten sowieso een soort van een eigen psychologisch gesprek met jezelf.
Ja.
Want je krijgt ook al die termen krijg je gewoon voor je. En dan moet je een soort van er iets van maken.
Hmm.
Maar je gaat ook continu zelf ook reflecteren op de kaart. Van oké, hoe reageer ik er zelf op? Hoe kan ik zeg maar het verhaal vertellen? Zodat het ook voor iedereen duidelijk is. Dus het was voor mij tegelijkertijd van echt een soort van worsteling ook met mezelf. Hmm. Hoe ik zeg maar de kaarten werkelijkheid ging maken. Dus dat was een soort van heel, alles wat erin zit is gewoon heel persoonlijk. Maar ik denk dat omdat ik zoveel van mezelf in heb gezet, dat anderen ook bepaalde elementen erin kunnen zien.
Het was een proces.
Ja.
Ja, want nou, vertel eens over het proces. Je hebt dus heel veel je eigen persoonlijke dingen in toegevoegd. Ja. Ik ga ervan uit, jullie hebben dan van tevoren eerst misschien 10 thema's bedacht. En dan op dit 10 thema's gesprekken gevoerd?
Ja, zeker. Zeker. Nou ja, wat dan belangrijk is, is als we het hebben over de Molukse gemeenschap en we willen iedereen betrekken, dan wil je natuurlijk ook niks uitsluiten. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar de kaart migratiegeschiedenis, dan heeft Lars heel mooi de namen van de boten heb je daarop geschreven. Maar er zijn natuurlijk verschillende vormen van migratie geweest. En niet iedereen is met de boot gekomen.
Ja, dus het vliegtuig zien we inderdaad.
Exact.
Ja.
Het moet herkenbaar zijn, de vorm van migratie. Dus op die manier hebben we ook heel erg in dat proces gezeten. Van, klopt het? Zijn alle elementen erin? Een belangrijk.
Is dit dan ook de brug van Rotterdam en Amsterdam?
Want natuurlijk, de boot is natuurlijk aangekomen in Rotterdam, maar ook in Amsterdam.
Ja. Mm-hmm.
Dus
ja.
Daarom zie je dat ook weer een soort van, ja, er zitten heel veel kleine boodschappen. Zit eigenlijk, dus eigenlijk hoe lang je naar de kaart zal kijken. Kijk, in het begin, in eerste instantie, misschien in de naam van de boot zien, maar als je goed kijkt, zie je ook het vliegtuigje nog. En zie je ook nog Amsterdam en Rotterdam zie je erin. Dus je ziet heel veel, elke kaart zit wel een soort van, ja, verborgen boodschap.
Ja.
Jullie.
Nee, ga je gang.
We kunnen echt een heel uur vol
praten, maar dat wisten jullie al.
Wij zijn vooral denk ik ook heel erg benieuwd, want jullie hebben een eerste try-out ook gehad.
We hebben er twee gehad.
Ja. De twee gehad.
Yes.
Ja, de kaarten zijn dus bedoeld om gesprekken makkelijker te maken. Hè? Kunnen jullie een voorbeeld geven van een moment waarop zo'n kaart echt iets opende in het gesprek?
Zeker, zeker. Nou ja, er is natuurlijk we hebben natuurlijk verschillende werkvormen en try-out sessies duren 2 uur. Waarin het belangrijk is, en het is ook interessant om te zien, dat sommige mensen heel erg visueel ingesteld zijn. Dus inderdaad zoeken op die kaart. En sommige mensen juist heel erg vast op de term gaan. Ah, of daarvan uit, van dat perspectief gaan praten. Er is één werkvorm waarin, ik vertelde het net aan Lars, vraag om een djenke neer te leggen op de kaart die op dat moment bijvoorbeeld het meest aanspreekt.
Een kruidnagel.
Ah.
Ja.
En het is heel interessant dat door middel van zo'n djenke neerleggen er zoveel verhalen komen. Mm. Verschillende verhalen. Maar ook emotie daarbij. Dus dat is bijvoorbeeld, ja, je opent een gesprek. Het is een open vraag. Ik stel alleen maar welke chinky. Waar wilt u de chinky neerleggen? En dan komt een verhaal.
Ja.
En dat lijkt heel simpel, maar dat is dus wel heel interessant om ook mooie gesprekken daarna te horen en te krijgen.
Het lijkt me ook wel voor jullie dan best zwaar om zo te leiden. Hoe gaan jullie daar dan mee om?
Wij gaan daar proberen zoveel. We hebben eigenlijk tot nu toe de try-outs, Lars, zijn we met z'n drieën gestart. Charissa Lewa-Cabessi is vanuit de UvA als onderzoeker en een van de onderdelen van de onderzoeksgroep betrokken. En wij doen samen de sessie. Hm. En Lars, jij sluit dan het begin aan en aan het eind. Dat is ook heel bewust, omdat we gewoon belangrijk vinden dat een groep zich veilig voelt. Maar het is wel spaceholden. Het is klaar zijn voor emoties die er kunnen komen. En ook belangrijk dat mensen naar elkaar luisteren. Ja. En dat is ook wel soms een uitdaging als er gewoon heel veel verhalen bij mensen zitten.
Want met hoeveel mensen zit je dan in zo'n groep?
In principe zitten wij daar nu in deze sessies, hebben we gecheckt ook, maar we zitten tussen de 6 en de 8 mensen.
Oh ja.
Oh ja. 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 En dat is de max. Ik ben gewend om deze sessies te leiden, ook met anderen. Voor elkaar van 12 tot 14. Maar in dit stadium vinden we dit te overzien. En is dit, dat is het aantal.
En een try-out, het zit in de naam, het is een try-out.
Ja.
Is het gelukt? Zeg maar, komt het eruit wat jullie hadden gehoopt van tevoren?
Wil jij daar iets over zeggen? Wat je hebt meegekregen?
Ja, wat ik mee heb gekregen. Kijk, wat ik gewoon heel interessant vind van dat er heel veel gesprekstof ook naar voren komt ook. En ook heel veel dingen waar je gewoon zelf niet aan denkt. En dat vooral dat mensen over hun gevoelens vooral praten. Dat mensen uiteindelijk toch wel zich openstellen. Dus dat was ik wel verbaasd van dat uiteindelijk zijn toch best wel gesloten als gemeenschap. Maar ik heb wel gemerkt door middel van die kaarten, dan worden wel gesprekken worden gevoerd. Dus dat was voor mij van oké, blijkbaar kan het wel. En blijkbaar willen mensen toch wel over hun gevoelens praten. Ja. Zolang het gewoon een veilige omgeving eigenlijk is. En zodat het gewoon ontspannen is en het elkaar gewoon respecteert. Dus dat was wel voor mij van oké, het kan wel.
Ja, en om aan te vullen, we zijn sowieso overwhelmed. Want we hadden natuurlijk een berichtje gezet van wie wilde meedoen. En try-out, ja, je mag blij zijn als je dan, tenminste dat dachten wij, we zijn blij als dat lukt. Maar binnen een dag hadden we gewoon zoveel mensen dat we nu 4, 5 groepen al kunnen vullen.
Wow.
En dat is ook wel een indicatie, het is een beetje onze aanname dat er misschien wel behoefte is. Maar jouw vraag was, want ja, ik wilde heel specifiek antwoord geven.
Is het gelukt? Zijn de kaarten zo dat mensen het gesprek aangaan?
Maar het is ook belangrijk om te horen van mensen wat we beogen dat het gelukt is. Dat ze iets hebben kunnen vertellen en ook iets hebben kunnen ervaren aan bewustwording wat voor hen belangrijk is. En ook wel dat de werkvormen bijvoorbeeld kloppen. Dus op zo'n manier heb ik ernaar gekeken. We hebben ook feedback gekregen van nou, dat zou bijvoorbeeld duidelijker kunnen. Of dat kunnen jullie misschien nog. Dat is ook belangrijk. Ja. Maar jij had iets anders.
Ja, sorry. Ja, zeker. Nee. Ja, we hopen alleen nog dat er nog meer van de vierde generatie nog. Ja. Missen we. Dat is het enige wat we nog missen eigenlijk.
Klopt.
Nog.
Ja.
Dat we nog voor de vierde generatie nog. Dus mocht er toevallig mensen luisteren van de vierde generatie of.
Ja, dat ben ik, hè?
Ja, ik kijk.
En mijn broertje daarachter.
Ja. Nou, kijk, weet je, het is in die try-out, dat is ook wel even belangrijk om te zeggen, hebben we heel bewust gekozen voor een mix. Een mix in echte brede zin. Dus een mix in, er waren mensen uit Middelburg, er waren mensen uit Venlo, maar ook qua leeftijd een mix. En ook qua eilanden een mix.
Ja.
Maar misschien, en dat zitten wij nu te speculeren, sommige groepen mensen vinden het ook prettiger misschien om met een peer group te praten. En dat zou misschien kunnen gelden voor de vierde. Dus we willen heel graag.
Ja.
Maar vieren is van harte welkom.
En wat is de toekomst? Zou ik deze kaarten ook kunnen kopen ergens? Zou ik het dan thuis met mijn familie kunnen doen? Of zijn het echt altijd bij de cursus? Moet ik altijd bij jullie zijn? Waar gaat het heen?
Goeie.
Ja, dat is een goeie. Maar wat we wel merken in de try-out is dat de zorgvuldigheid belangrijk is. Dus ik zou niet willen zeggen, je kunt het kopen. Die vraag hebben we ook gesteld gekregen. Er zit natuurlijk wel een methodische manier van werken in. Dus daar ben ik nu wat voorzichtiger in. Maar er is ook wel heel veel vraag naar jouw kunst. Dus
precies.
Niet onbelangrijk.
Ja.
Dus daar zijn we nog over een gesprek, toch?
Ja, ook. Ja zeker. Ja. Nee, maar we zeggen, de mensen reageren zo positief op de artworks.
Ja.
Dus we lopen wel gewoon te kijken van misschien kunnen we bepaalde artworks kunnen er gewoon los verkocht worden. Als aanzichtkaag, als merch.
Ja.
Want er zitten zoveel mooie symbolische betekenissen achter dat we toch gewoon de vraag krijgen van kunnen we dit ergens krijgen? Waar kunnen we dit kopen?
Ja.
Dus dat wordt net zoals de titel nog bedacht.
Ja.
En stel de vierde generatie denkt, ik wil een keer meedoen, waar moeten ze terecht?
Ze kunnen jou berichten of mij berichten op Instagram. Dat is denk ik de beste manier.
En dat is?
Wat is jullie Instagram?
Mijn Instagram is snars_nl.
En bij mij is het Abigail Koopmans.
Super.
Ja.
Nou.
Ik denk dat er weer tijd is voor een nummer. Ik ga het niet proberen uit te spreken. Sam, ik geef hem aan jou.
Oh ja. Ja. Het nummer dat we gaan luisteren heet Maju Kemuka. Van wie is het ook alweer? Ik heb het in de artiest niet bijgeschreven. We gaan luisteren.
Maar het antwoord. wordt zit al jaren binnen in je generaties lang. Maken we soldaten van de kinderen, tapika tonga da da rali voeren. Dus je hoeft het niet te voeden, de strijd zit binnen je, dus het hoeft niet meer te vloeien. Leer jezelf kennen, dan ken je je ouderen. Leer van wat ze zeggen, neem de lessen en de fouten mee. Zet die boosheid om in kracht voor je educatie. En tood je vijand met een lach zonder integratie. Pluk de vruchten, want we zijn nu eenmaal in dit land. Leef van je omgeving en onthoud de andere kant. Alleen rasa beta rasa, dus focus je nu op eenheid. En doorbreek die generatielange tweestrijd. Een rijk volk met de talenten die we hebben. Toch zenken die we kennen, het is tijd om verder te denken. Dus Matthew, zet die stap naar voren, leer van het verleden. Ook een steen kan bewegen wanneer die is geslepen.
Upula tuwe, satu bangsa kita e. Upula tuwe, satu bangsa kita e. Asal dari Nusak, sekarang sudah jadi satu, jadi satu.
Koester vrijheid, want Maluku heeft het niet. Het heeft de reden dat wij als een volk hier het leven zien. Dus volg je pad of creëer je eigen weg in dit. En neem je broeders en je zusters mee als je successen ziet. Van de backblock naar de backstage. Creatieve geest, en geef niet toe als je getest wordt. Doe er niet aan mee, je hebt de wereld al gezien. Door de ogen van je voorouders. Dit en in de mooie, die zijn bij je dus niet volhouden. Heb je het moeilijk, praat met mensen om je heen. We hebben allemaal gevoelens, kennen allemaal problemen. Maar we zijn een volk van strijders. Lijn zijn aan lijnen, zijn allemaal united. Ook buiten de wijk, dus goed elkaar op straat verricht. Die goede daad, het gaat om het resultaat. Je zet geen stappen met haat. Ogen op de toekomst en open dus ook je mind. We bundelen de krachten en maken Maluku vrij.
Upula tuwe, satu bangsa kita e. Upula tuwe, satu bangsa kita e. Asal dari Nusak, sekarang sudah jadi satu, jadi satu. Sama-sama senang, sama-sama susah. Kalau ada rasa, kita juga rasa. Kita orang mesti maju ke muka, jangan unduri.
Maju ke muka. Abigail, Lars, dank jullie wel voor jullie mooie woorden. En we gaan afsluiten met wat tips. Ja, de jeugdvoorstelling Stampot en Papedda van Op de Eerste Rij toert ter gelegenheid van 75 jaar Molukkers langs Drentse basisscholen. Stampot en Papedda is een multimediale voorstelling over je ergens thuis voelen, verschillende culturen en hoe het er bij jou thuis aan toe gaat.
En op woensdag 29 april 2026 is op de Javakade in Amsterdam een dag van herdenken, respect en verbondenheid ter gelegenheid van aankomst met de boot.
Op 26 april in Paradiso een unieke nacht met iconische Molukse livebands uit de jaren 70 en 80 die samensmelten met de Molukse DJ's van nu. Kaartverkoop start binnenkort. Toegang vanaf 21 jaar. Deuren gaan open om 12 tot 5 uur 's nachts. Luisteraars bedankt. Wil je met ons het gesprek verder doorvoeren? Heb jij tips voor ons? Of wie vind jij dat deze bij ons aan tafel moet aanschuiven? Laat het ons weten via onze Instagram voorstelling.